Welkom bij Nihon Moshi Moshi, mijn podcast over de Japanse cultuur en geschiedenis, de taal en de literatuur van Japan. Vandaag ga ik verder met de geschiedenis, met name over de Kofun-periode, en ik heb ook een klein nieuwtje over Murakami Haruki. Links naar foto's en zo vind je zoals gewoonlijk in de nota's bij deze aflevering of op de Nihon Moshi Moshi pagina op Facebook. Verleden keer had ik het over de Yamato- en de Yayoi-periode in de geschiedenis van Japan. Over hoe er langzaamaan staten en rijkjes ontstonden en de bewoners van de Japanse eilanden zich langzaam ontworstelden aan nog eigenlijk prehistorische levenswijzen. Vandaag heb ik het over de Kofun-cultuur, of de Kofun-periode. Specifiek is dat de periode in de Japanse geschiedenis vanaf ongeveer 300 tot 710 na Christus. De naam van de periode verwijst naar de grafheuvels of tumuli die ontegensprekelijk de meest in het oog springende overblijfselen uit deze periode zijn. Het grootste overgebleven graf is meer dan 400 meter lang. Deze tumuli zijn ware schatplaatsen die historici en archeologen enorm veel informatie hebben opgeleverd over de cultuur, de diplomatie, de politiek en de religieuze gebruiken in het Japan van die tijd. Alhoewel Japan altijd al een specifieke aantrekkingskracht heeft uitgeoefend op buitenlandse onderzoekers en academici, is er in feite nog maar relatief weinig onderzoek geweest op internationaal niveau rond deze tumuli. Van de jaren 1976 tot 2008 heeft de Japanse overheid buitenlanders zelfs verboden om er onderzoek naar te doen. Kwatongen beweren dat dit misschien een poging was om te vermijden dat eventueel zou uitkomen dat de keizerlijke dynastie, die over Japan heerst, misschien afstamt van Koreaanse inwijkelingen. Of dat zo is, is helemaal niet bewezen, maar zonder transparant onderzoek kan ook het tegendeel niet gestaafd worden. Historisch beschouwd komt de Kofun-cultuur overeen met de opkomst van de staat Yamato, een bestuurlijk gecentraliseerd rijk, en samen met de daaropvolgende Asuka-periode, van 538 tot 710 na Christus. En de periode maakt dus deel uit van wat in brede zin de Yamato-periode heet. De Kofun-cultuur is ontstaan in de Kinki-regio, het gebied rond het huidige Kyoto en Osaka, maar breidde zich dan uit tot in Kyushu en naar de Kanto-gebieden. Het gebied rond het hedendaagse Tokio. In C is het een verderzetting van de oudere Yayoi-cultuur, maar dan verrijkt met nieuwe, van het vasteland, vooral Korea, overgenomen elementen. Naast de grafheuvels lijkt ook het op militair vlak invoeren van zwaar bewapende ruitertroepen een innovatie te zijn uit die tijd. Uit de opkomst of het ontstaan van het gebruik om vooraanstaande figuren in grote tomben te begraven, kan duidelijk worden opgemaakt dat de Kofun-samenleving zich sterk aristocratisch ontwikkelde en minder egalitair was dan de Yayoi-periode. Een belangrijk element dat de ontwikkeling van de Yamato-staat en de Kofun-cultuur in de hand heeft gewerkt, is waarschijnlijk het feit dat ze beschikten over en de vruchten konden plukken van performante landbouwtechnieken. Die kennis hebben ze hoogstwaarschijnlijk opgedaan via allianties met staten op het Koreaanse Schiereiland. Het stelde Yamato in staat steeds grotere invloed en aantrekkingskracht uit te oefenen op de omringende gebieden en een steeds sterkere greep te krijgen op het gebied van vooral het hoofdeiland van Japan. En zo strekte de invloed van Yamato en de Kofun-cultuur zich tegen het jaar 500 uit van Kyushu tot de Kanto, het gebied rond Tokio dus. Los van het feit of bewezen zou kunnen worden dat ze al dan niet van Koreanen afstammen, wordt algemeen gesteld dat de huidige keizers van Japan afstammen van de heersers van de staat Yamato. En onder andere uit vondsten in graftomben uit de Kofun-periode blijkt duidelijk dat de heersers en de aristocratie van Yamato heel nauwe banden hadden en zich ook vaak bemoeiden met de politieke en militaire gebeurtenissen in Korea. In de 4e en de 5e eeuw werden er regelmatig militaire hulp en zelfs expeditielegertjes heen gestuurd om er bevriende staatjes mee te helpen zich te verdedigen. Dit liep uiteindelijk uit op een grote nederlaag toen ze de strijd aanbonden met een vrij stevig Noord-Koreaans rijk, Goguryeo geheten. Die nederlaag was te wijten aan de militaire en technologische inferioriteit van de Japanners en het is daar dat ze een nieuw militair wapen leerden kennen. Cavalerie. Het is uit deze nederlaag dat Yamato lessen trok en men in Japan ook paarden is gaan gebruiken voor militaire doeleinden. Men zou kunnen zeggen dat toen de eerste kiemen van wat later de samurai-klasse is geworden gezaaid werden. Er zijn 5 Japanse heersers gekend die relaties onderhielden met Koreaanse staten en met China. De belangrijkste van hen is Nintoku. Die Nintoku zou van 313 tot 399 geregeerd hebben. Dat is 86 jaar lang en dat lijkt me dus moeilijk om aan te nemen. Maar anderzijds is hij wel de eerste keizer waarvan de historische bestaansbewijzen onomstotelijk vastliggen en aanwezig zijn. Van zijn voorgangers, ook al werden die wel in Chinese kronieken vermeld, is geen ander bronmateriaal of spoor bekend dat hun bestaan zou bevestigen. Het is pas met keizer Nintoku en alle die volgen dat de geschiedenis van Japan op steeds meer ongecontesteerde bronnen kan worden gebaseerd en wetenschappelijk kan worden genoemd. Het gebrek aan bronnen verklaart voor de vroege periode waarom voor verklaringen over het ontstaan van Japan ook dikwijls teruggegrepen wordt op Shintoïstische mythen en overleveringen. Volgens het Shintoïsme kwam er, nadat de wereld was gecreëerd door de goden Izanami en Izanagi, die zelf kleinkinderen waren van de zonnegodin Amaterasu, kwam er dus een man neergedaald op aarde, Ninigi no Mikoto genaamd. Deze gezant uit het hemelrijk zou Japan de kunst van het rijsttelen hebben geschonken. Ninigi no Mikoto kreeg een kleinzoon, die keizer zou worden, Jimmu, en, maar dat is dus allemaal gebaseerd op legende, het zou deze keizer Jimmu zijn die Japan volledig één maakte en alle eilanden onder één bestuur wist te verenigen. De Shintoïsten stellen dat Jimmu de stamvader is van de bloedlijn die voert tot de huidige keizerlijke dynastie. Om te bewijzen dat het de goden zijn die Jimmu en zijn afstammelingen het recht gaven om keizer te worden, zou Ninigi no Mikoto 3 schatten of heilige voorwerpen hebben meegebracht uit de hemel. Voorwerpen die symbool stonden voor zijn goddelijke afstamming. Deze voorwerpen zouden ook nu nog in het bezit zijn van de Japanse keizerlijke familie. Het zou gaan om een zwaard, een spiegel en een magatama. Een magatama is een soort juweel gebogen van vorm. We moeten er echter van uitgaan dat indien deze voorwerpen al echt zouden hebben bestaan, dat ze dan in de loop van de geschiedenis verloren zijn gegaan. Want niemand in de uitgebreide keizerlijke familie of leden van het Imperial Household Agency, het agentschap dat de eigendommen van de keizerlijke familie beheert, heeft die voorwerpen ooit gezien of heeft ook maar een idee waar ze zouden kunnen liggen. De apocryfe datum van de troonsbestijging van keizer Jimmu is 11 februari in het jaar 660 voor Christus. Maar er is dus geen enkele andere bron, behalve legenden, die dat bevestigt. Hoogstwaarschijnlijk is het dus nonsens. Al is het wel zo dat 11 februari ook vandaag nog een nationale feestdag is in Japan. Keizer Nintoku, volgens de Shintoïsten, zou pas de 16e opvolger zijn van Jimmu. Aangezien er van al zijn voorgangers echter geen tastbaar bewijs is dat ze in het echt bestaan hebben, gaat men ervan uit dat de legenden pure verzinsels zijn, of een samenraapsel van weetjes over figuren waarvan de daden en verhalen over hun leiderschap behoorlijk werden aangedikt. Als we de overlevering alleen moeten geloven, zou keizer Jimmu meer dan 100 jaar lang hebben geregeerd. De goddelijke afstamming van de zonnegodin Amaterasu en Nintoku werd ingeroepen om te rechtvaardigen dat een bepaalde clan op aarde een keizerstroon bezette en autoriteit uitoefende over een volk. Maar dat is natuurlijk niet typisch Japans. Van de Romeinen tot in de middeleeuwen hebben koningen en keizers god en religie ingeroepen om uit te leggen waarom nu precies zij en niemand anders op de troon mag zitten en of macht uitoefenen. En zo ben ik aan het einde van mijn praatje over de koffuncultuur. Volgende keer ga ik verder met de groei van de staat Yamato, tot de stichting van de eerste echte hoofdstad van Japan. Veel fans zullen ook dit jaar weer gehoopt hebben dat Murakami Haruki de Nobelprijs zou hebben gekregen. Maar alweer is het er niet van gekomen. Maar er is hem een andere belangrijke prijs voor literatuur toegevallen. De Fondazione Bottari Lattes prijs. Beslist de moeite voor de inmiddels 70-jarige Murakami om hem op 11 oktober jongstleden zelf te gaan ophalen in Alba. Het stadje in Italië waar de prijs werd uitgereikt. In zijn ontvangstreden had hij het over zijn carrière en over de rol die romanciers in de wereld hebben gespeeld en waarschijnlijk zullen blijven spelen. In zijn voordracht met de titel Een vuurtje in een grot begon hij met te vertellen hoe zijn carrière begon toen hij 29 jaar oud was en dat hij daarvoor een jazzclub had uitgebaat in Tokio. Hij had van in het begin begrepen dat hij niet kon schrijven zoals Honoré de Balzac of Fyodor Dostoevsky, maar wel voldoende zelfvertrouwen om te schrijven op zijn eigen manier. De roman of het vertellen van verhalen is iets wat de mensen altijd hebben gedaan, van in de tijd dat ze nog in holen leefden. Murakami stelde dat deze verhalen en de verteller ervan de mensen een gevoel gaven van even weg te kunnen uit de dagelijkse zorgen en spanningen en niet meer te hoeven nadenken aan honger of angst. Murakami stelt dat de hedendaagse schrijvers de afstammelingen zijn van die vroege verhalenvertellers en dat het een auteur een geweldige voldoening geeft te weten dat hij wat licht kan brengen in de duisternis die op zoveel plekken op aarde heerst. De prijs die hij voor zijn oeuvre kreeg is niet klein. Hij werd al eerder uitgereikt aan auteurs zoals Patrick Modiano, de Franse Nobelprijswinnaar van enkele jaren geleden, en aan Amos Oz, de schrijver en journalist uit Israël. En dit is het dan voor deze keer. Hartelijk dank om te hebben geluisterd en tot volgende keer.